Gemeente, namens de kerkraad hebben wij voor u de volgende mededelingen. Vanmiddag om 14:45 is er een aangepaste kerkdienst in de herstelde vormde kerk te Sommelsdijk. Voorganger is dominee Jongejan en u wordt allen hartelijk uitgenodigd deze dienst bij te wonen. Morgenavond hoopt de kerkraad te vergaderen om 19:30. En vrijdagavond, 18 september, is de openingsbijeenkomst van het nieuwe verenigingsseizoen. We beginnen om 19 uur, om 7 uur. Er is een informatiebijeenkomst ook over de stichting Kimon. En we willen u ook allemaal heel hartelijk uitnodigen daarbij aanwezig te zijn, jong en oud, om samen ook Gods zegen te vragen over het nieuwe verenigingsseizoen. De collecte vandaag is de eerste bestemd voor de kerk, de tweede voor het christelijk onderwijs. En volgende week is er één collecte die bestemd is voor de kerkelijke kassen. Tot zover de mededelingen. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting zou ik in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Zingt, zing den Heere die eeuwig leeft. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 9 en daarvan het 11e vers. En ook deze morgen willen wij ons stellen onder de tucht van Gods heilige wet. En in aansluiting erop met elkaar zingen uit Psalm 37, het tweede vers. Stel op de Heer in alles uw betrouwen. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En vanmorgen is dat uit een drietal schriftlezingen. Te beginnen bij Handelingen 7, het 58ste vers. Handelingen 8, de versen 1 tot en met 4. En Handelingen 9, de versen 1 tot en met 9. We stellen ons dus eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. Zingen met elkaar uit Psalm 37, het tweede vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vanmorgen vindt in Handelingen 7, het 58ste vers. Handelingen 8, de versen 1 tot en met 4. En Handelingen 9, de versen 1 tot en met 9. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat in dezelfde is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. U zult niet begeren uw naasten huis. U zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. Lezen dan in Handelingen 7, het 58e vers. En wierpen hem ter stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. We lezen dan verder in hoofdstuk 8. En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood. En er werd er 10 dagen een grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was. En ze werden allen verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En enige godvruchtige mannen droegen Stefanus samen te graven en maakten grote rouw over hem. En Saulus verwoestte de gemeente, gaande in de huizen en trekkende mannen en vrouwen, leefde en over in de gevangenis. Zij dan nu die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigde het woord. En dan tenslotte lezen we verder in hoofdstuk 9. En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren, ging tot de hoge priester en begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagogen, opdat zo hij enige die van dien weg waren vond, hij dezelfde beide mannen en vrouwen zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam en hem omscheen snellijk een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde hoorde hij een stem die tot hem zeide: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zeide: Wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Het is hard de verzenen tegen de prikkels te slaan. En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op en ga in de stad, en u zal aldaar gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen die met hem overweg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. En Saulus stond op van de aarde, en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij hem bij de hand leidende, brachten hem te Damascus. En er was 3 dagen dat hij niet zag en at niet en dronk niet. Tot zover de schriftlezing. Liefde gemeente, we willen nu ook samen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. En in ons gebed willen wij gedenken aan zuster Geertje Broeder, die de komende week weer enkele dagen voor onderzoek moet naar het ziekenhuis. We willen ook vandaag bijzonder stilstaan bij de familie van de overleden soldaten in Afghanistan. Ook aan al de mannen en vrouwen die daar in het leger dienen onder zulke gevaarlijke omstandigheden. We mogen ook dankzegging doen met broeder Ab Boeter, die thuis mag zijn na een staaroperatie. Mag goed met hem gaan. En tenslotte mogen we ook de Heere erkennen voor het feit dat hij een hoorder der gebeden is en hij de achterliggende week onze Willemijn heeft thuisgebracht. En dat is wel heel bijzonder na 7 maanden onder zulke ingrijpende omstandigheden verkeerd te hebben, zo dicht bij de dood geweest, vele malen. Maar God heeft zijn belofte aan haar gedaan, waarlijk vervuld. En daarom was het haar verlangen, zo zei ze in al haar oprechtheid eenvoud: als ik nou thuis mag komen, dan zal ik zondag naast de dominee op de preekstoel staan en zeggen dat God goed is. Je zult begrijpen, dat kan niet. Maar het was wel het verlangen van haar hart om daar getuigenis van te geven wie de Heere voor haar geweest is. Juist ook in die donkere momenten van haar leven. Maar het is wel haar verlangen om samen met u te zingen van Gods wegen die hij gedaan heeft in haar leven. En ze wil graag met u zingen uit Psalm 121, de versen 1, 2, 3 en 4. Ze zei: het is toch niet te veel, hè? Ik zeg: nee, kind, we zullen ze alle 4 zingen. De gemeente, laten wij dan met elkaar zingen. En ik hoop dat ze ook mee mag zingen uit die versen. Sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Hij is, al treft u het veld verdriet, uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. Zijn wacht is het waarop men hopen mag. Zij zal, daar zij u bedekt, u ter schaduw strekt. En de Heere geven, ook voor de toekomst, de Heere zal haar steeds schade slaan. Opdat hij haar in gevaar, haar ziel voor ramp bewaar. Gemeente, zingen we met elkaar uit Psalm 121, de versen 1, 2, 3 en 4.
Thank you.
Gemeente, laat ons bidden. Heren, dat is waarheid geworden. Zijn wacht waarop men hopen mag. Dat hebt u betoond ook in haar jonge leven. Heren, dwars tegen al onze verwachtingen in, tegen al onze opvattingen in, tegen de opvattingen van doktoren in, hebt u bewezen dat u die God bent van het leven. En dat u bepaalt wanneer een mens sterven gaat. En dat u waarmaakt wat u belooft tegen al de onmogelijkheden in. En zo mocht Willemijn thuiskomen als een wonder Gods. Als een wonder van uw trouw. Als een wonder van een God die waarmaakt wat hij belooft. Ook al wordt het aan alle kanten beproefd, gij verheerlijkt uw werk. En dat het zo ook mag leven in ons aller hart. En dat het zo ook in het hart van jonge mensen gevoeld mag worden. God leeft, hij regeert. En hij werkt ook in het hart van jonge mensen. En laat dat rijk getuigenis toch uit mogen gaan tot bekering, tot vernieuwing. En laat in uw kinderen moed grijpen uit haar behoudenis. Nu ze weer thuis mag komen. Maar we hebben het ook gezongen. Wilt u bij haar blijven? Ook in de toekomst. U weet hoe een zware weg haar wacht. U weet hoe teer haar leven is. U weet van de vele zorgen. Daarom komen wij tot u. En maak het waar, Heer. Wat we ook gezongen hebben. De Heere zal u steeds gadeslaan. Als ze dat mag ervaren, is het goed. Bij alles wat komen gaat, breid toch uw vleugelen over haar, zorgend uit. Sterk haar samen met vader en moeder, die nu de zorg thuis hebben. Wat een verantwoordelijkheid. Wilt u ze alles geven wat nodig is om dat werk te doen? Allen die ook in de nachten bij haar zijn, sterk hen. Wees ook met Raymond, hij moet ook zoveel verwerken. Komt ook zoveel op hem af. Sterk hem ook daarin. En geef dat ze ook samen die weg achter u mogen gaan. Allen die om haar heen staan. Broer en zussen. Verdere familieleden. Grootouders. Heere, wilt gij zelf voorgaan. En dat onze verwachting maar gedurig mag blijven. Van u alleen. Dat zo met elkaar het oog geslagen mag zijn op u. Dat we mogen ervaren dat gij het gebed ook aan uit het midden van de gemeente hebt willen verhoren. Gij zijt goed, gij zijt groot, gij zijt de getrouwe tot in eeuwigheid. Dat we dan zo in u alleen mogen eindigen. In het wonder dat gij doet in harten van mensenkinderen. Ga zo met haar mee. We bevelen haar hartelijk aan u de Heere aan. En wil ook haar voor en achter toch blijven. Hoe de weg ook gaan zal. Laat haar oog gevestigd mogen blijven. Op Israëls God die krachten geeft. Van wie ook zij haar sterkte heeft. Zo willen we dan ook samen zijn. En ook samen bidden. Ook voor de opening van uw woord van morgen. Wil daar ook alles geven wat nodig is. U weet hoe het tegenop gezien kan worden. Heere, gij weet al de omstandigheden. Leggen we ook voor u de Heere neer. Daal toch met uw lieve geest af. En woon vanmorgen ook onder ons. En geef opening in het woord. Geef opening in de harten. En dat zo door uw heilige geest het woord zijn kracht mag doen. Gedenk ook allen die het moeilijk hebben, die verdriet hebben. Gedenk aan de eenzamen, de weduwen, de weduwnaren. Zij die een kind hebben verloren, ouders hebben verloren. U kent elke keer weer de pijn en de smart die er is. We dragen ze hartelijk aan uw grote koning op. Ik wil ook zijn met zuster Geertje Broeren die weer opnieuw voor onderzoek naar het ziekenhuis moet. Ik wil ook bij haar blijven. het zomaar telkens weer leren mag. Om het van u alleen te verwachten. Geef ook dat de onderzoeken uit mogen wijzen waar de kwaal ligt. Omdat er ook een behandeling komen mag. Zo zie ook onze ogen in deze weg op u. We mogen ook bidden voor al die rouwdragenden. Van die jongens die omgekomen zijn in Afghanistan. Wat een verdriet. Wat een moeite al 21 jonge levens. Ver van het vaderland. Gestorven. Hun leven gegeven voor de vrijheid van anderen die ze niet eens kennen. Heere, wilt gij zelf nabij zijn. Ook bij deze families waar zoveel droefheid is. Wil ook onze jongens en meisjes daar gedenken. Wil ze bewaren. U de dood zo telkens zo heel dichtbij is. De missie zo gevaarlijk is. Wil gij zelf dan ook bewaren en sparen. We mogen uw naam hartelijk dank zeggen. Dat gij ook broeder Abouter weer thuis gebracht hebt. Nadat hij een behandeling aan zijn oog heeft ondergaan. Mocht alles wel gaan met hem. Wil bij hem blijven, ook in het verdere vervolg. Geef hem ook dat hij, ook als hij misschien opnieuw nog weer een keer naar het ziekenhuis moet, dat hij opnieuw het ook weer bij u mag brengen. En dat ook zijn hoop op u mag zijn. U die ook tot nu toe nog wilde sparen en dragen. Gij kent ook zijn leven. Dragen hem ook hartelijk aan u de Heer op. Mogen u ook erkennen, Heren, dat het weer wat beter mag gaan met onze zuster. U kent haar, zuster Keizer van de Slik. U weet ook van de Tia bij haar. Maar u hebt haar wonderlijk nog weer door willen helpen. Zodat ze weer in de kring van de bekenden in de Samaritaan mag zijn. Heere, dat had ook zo anders kunnen zijn. En daarom mogen we uw naam ook samen met haar erkennen. Voor alles wat gij tot nu toe voor haar gedaan hebt. Blijf bij haar. Ook al wordt het moeilijker om met haar te spreken, u weet het ook. Maar voor u is het niet te wonderlijk. En gij kunt door uw geest ook in het zingen van de psalmen in haar hart spreken. Blijf bij allen in de Samaritaan. U kent ze allemaal ook uit het midden van onze gemeente. Geef ook liefde in de verzorging. Wil ook bewogenheid geven als we ook met hen omgaan die zoveel zorg nodig hebben. Zo zien wij vanmorgen op u. Om het alleen maar van u de Heere te blijven verwachten. Gedenk ook vanmiddag als er een dienst mag zijn met mensen met een handicap, u kent ze. Gedenk ook onze broeder die daar het woord mag bedienen. Wil het ook een gezegend uur geven. Zo zijn onze ogen op u geslagen. Om van uw hulp en gunst te vragen. Grote koning, wees ook vanmorgen in ons midden. Als één die dient. Openbaar uzelf nog als de weg, de waarheid en het leven. Arresteer vanmorgen nog zondaren, omdat ze het uit mogen roepen. Wie zijt gij, Heere? Wil zo bij ons blijven. We vragen het u uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, uit de schriftlezingen zult u het wel begrepen hebben dat we een begin willen maken met het leven van Saulus van Tarsen. En we willen daartoe met elkaar lezen als een samenvatting de versen 4 en 5 van Handelingen 9. Waar we het woord des Heeren in onze tekst vanmorgen lezen. En ter aarde gevallen zijnde hoorde hij een stem die tot hem zeide: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zeide: Wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. We willen dan vanmorgen stilstaan bij Saulus en Christus. Een drietal gedachten. In de eerste plaats Saulus leven zonder Christus. In de tweede plaats Saulus strijd tegen Christus. En in de derde plaats Saulus ontmoeting met Christus. Christus. Saulus en Christus. In de eerste plaats dus zijn leven zonder Christus, zijn strijd tegen Christus en zijn ontmoeting met Christus. Doch eerst gaan we zingen en wel met elkaar uit Psalm 33. En daarvan het 7e en het 9e vers. De grote schepper aller dingen ziet uit ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. En ook het 9e vers, het briesenpaard moet eindelijk sneven. En ondertussen krijgt u gelegenheid in een tweetal rondgangen, de eerste voor de kerk en de tweede voor het christelijk onderwijs. En ook die laatste collecte willen we van harte bij u aanbevelen. En wij zingen uit Psalm 33, de versen 7 en 9.
Thank you.
De Heer wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 6 en daarvan het 9e vers na het amen van de preek. Gemeente, Stefanus is biddend ontslapen, zo mochten we vorige week horen. En zijn laatste woorden die hij met grote stem mocht uitroepen luiden: Heere, reken hun deze zonden niet toe. En de Heer in de hemel heeft niet alleen dit gebed gehoord, maar hij heeft het ook verhoord. En dat is naar zijn belofte, zoals hij dat laat optekenen door de apostel Johannes. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En is er één gebed meer overeenkomstig Gods wil dan dat we vragen: Heere, reken ons de zonde niet toe. Want God is een gaarne vergevend God. En de Heer, hij heeft dit gebed van die stervende Stefanus verhoord. Hij heeft er één geraakt in het hart die erbij stond. Eén van de opstanders zal het voorwerp zijn van de gebedsverhoring. Eén die zelfs het welbehagen had in de dood van deze martelaar. Gemeente, dan zult u wel begrijpen over wie het gaat. Het gaat over Saulus. En bij hem en Gods werk in zijn leven willen we de komende weken stilstaan. Saulus en Christus. Dan staan we eerst dus stil bij Saulus zonder Christus. Daarna Saulus strijd tegen Christus. En tenslotte Saulus ontmoeting met Christus. Een van de omstanders dus wordt met name genoemd bij de steniging van Stefanus. We hebben het met elkaar gelezen. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. Hier komt dus de Heilige Geest onze aandacht te bepalen, heel bijzonder, bij één man in de kring van al die mensen die bij de steniging van Stefanus aanwezig geweest zijn. En omdat we de komende weken ook bij zijn leven willen stilstaan, is het wel eens goed om ons vanmorgen af te vragen: wie is toch deze Saulus die hier zo door de Heere met name genoemd wordt? Wel, in de eerste plaats weten we zijn geboorteplaats, omdat hij zelf in een toespraak tot het Joodse volk vertelt waar hij vandaan komt. Hij zegt: ik ben van geboorte van Tarsus, gelegen in Cilicië. Tarsus was in die dagen een van de belangrijkste handelsplaatsen in de provincie Cilicië. En Cilicië, dat is gelegen in het huidige Turkije. En Tarsus lag aan de zuidgrens van dat land tegen de Middellandse Zee aan. Het was dus niet alleen een havenstad, een belangrijk handelscentrum, maar het was zelfs ook de hoofdstad van deze provincie Cilicië. En daar woont een Joodse familie, te midden van het heidendom. In die dagen woonden immers de meeste Joden niet in Jeruzalem en de omgeving, maar in de diaspora, in de verstrooiing. En zodoende leert de jonge Saulus niet alleen in huis het Hebreeuws, wat thuis gesproken werd, maar ook leert hij in Tarsus op de scholen de wereldtaal van die dagen, het Grieks. Daar in Tarsus, in die grote stad, maakte jonge Saulus ook bekend met de cultuur van die dagen, met de wereld van de sport. Zo is hij op de hoogte van de hardloopwedstrijden die gehouden wordt, of van het zwaardvechten. En later zal hij al die indrukken van zijn jeugdjaren daar in Tarsus in Cilicië verwerken in zijn prediking. Woorden en beelden gebruiken uit de sportwereld van die dagen. En ook horen we hem klassieke auteurs aanhalen. Tarsus, de geboorteplaats van Saulus. Het was een stad die in die dagen, in de oorlogen die Rome moest vechten, verschillende malen ook de zijde gekozen heeft van Rome. Er waren ook in die dagen burgeroorlogen. En als een beloning voor die keuze kregen al de inwoners van Tarsus het Romeins burgerschap. En dat Romeinse burgerschap dat gaf heel wat voordelen en privileges. Het was ook een aanzienlijk iets als je dus burgerrechten van Rome mocht bezitten. Later zal een van de kapteinen tegen Saulus zeggen. Hij zegt, ik ben ook een Romeins burger, maar ik heb het met veel geld moeten kopen. Nee, zegt Saulus, ik heb het te danken aan mijn ouders. Zijn ouders waren waarschijnlijk leerbewerker. Zijn vader heeft hard moeten werken om met behulp van de handarbeid in het leven te kunnen voorzien. Een leerbewerker was met name in die dagen bezig met het maken van kleine leren tentjes die de reizigers gebruikten om onder te rusten als een bescherming tegen de felle zon. En daarom zal later Saulus ook zijn werk kunnen doen en geld kunnen verdienen, zoals hij het zelf noemt, als tentenmaker. Leerbewerker, tentenmaker. Maar bij dat alles, gemeente, moeten wij in het oog houden wat Paulus zelf zegt over dat begin van zijn leven. Hij geeft daar getuigenis van in Galaten 1, het 15e vers. Daar zegt hij over zijn jeugdjaren dat God hem van zijn moeders lijf aan afgezonderd heeft. Wanneer Paulus terug mag kijken op zijn leven, dan zegt hij, vanaf het ogenblik dat ik ontvangen en geboren ben, was ik het voorwerp van Gods bijzondere zorg. Hij mag terugzien en zeggen, alles in mijn leven is door de Heere geleid. Het was Gods welbehagen om mij geboren te doen worden, om mij tot zijn dienst af te zonderen, zonder dat ik daar zelf ook nog maar iets van wist, besefte, laat staan dat ik dat wilde. Saulus ziet, wanneer hij terugkijkt op zijn leven, dat alles in zijn leven door God geleid is en dat alles moest meewerken tot de taak waartoe hij geroepen zou worden. Een taak die hij niet gezocht heeft, laat staan, gewild heeft. Daar in Tarsus krijgt hij dan ook een Joodse opvoeding. Zijn vader was een fariseer. Hij was er een uit het geslacht van Benjamin, die hem dan ook op de 8e dag heeft besneden of laten besnijden en hem ook de naam gegeven heeft van Saul, Shaul. En misschien heeft die vader dat wel gedaan omdat koning Saul de enigste koning was die uit de stam van Benjamin afkomstig was. Saul, zijn naam betekent begeerd, door het gebed van God begeerd. En als jongetje van 5 jaar zal hij ongetwijfeld al de Hebreeuwse letters hebben kunnen spellen van de heilige Torah rollen. En zal zijn vader hem in die heidense wereld al direct geleerd hebben, Shaul, dat doen wij niet als Israëlieten. En wanneer dan Saul zo ongeveer de leeftijd van 13 tot 15 jaar heeft bereikt, een leeftijd waarop je mocht gaan studeren aan een rabbijnse school, zenden zijn vader en moeder hem naar Jeruzalem. Daar woonde waarschijnlijk zijn oudere zuster. Want later zullen we het horen dat de zoon van die oudere getrouwde zuster de hoofdman gaat waarschuwen dat ze een aanslag willen plegen, 40 fanatieke Joden, op zijn oom Saulus. Hoe dan ook, de jonge Saul komt in Jeruzalem en hij gaat daar naar de school van de bekende Gamaliel. Gamaliel, dat was een zoon van de hele wereldberoemde rabbijn Hillel. En daar mag hij komen, in die school, met zo'n lange traditie. En ook deze Gamaliel treedt in de voetsporen van zijn grootvader. En hij wordt ook een beroemd uitlegger. van de wet. En deze Gamaliel die was ook geliefd onder het volk vanwege zijn praktische wijsheid en zijn evenwichtigheid. De latere Joodse traditie vertelt ons van deze Gamaliel dat toen hij gestorven is, de eerbied voor de wet ophield en de reinheid en de gematigdheid verdwenen. Dat laat ons wel iets zien van de belangrijke plaats die deze Gamaliel mocht innemen onder de rabbijnen. Saul, wanneer hij dan in Jeruzalem komt, wordt een ijverige student. Hij is zeer intelligent en wijs. Later zal hij dan ook schrijven in alle nuchterheid en zonder op te scheppen van die tijd, zegt hij, en dat ik in het Jodendom toenam, boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloedig ijverig voor mijn voorouderlijke inzettingen. En met deze woorden wil Saulus aangeven dat hij onder zijn medestudenten uitblonk in grote ijver en toewijding. Hij dronk als het ware de woorden van Gamaliel in, zijn grote leermeester. En aan de voeten van hem ontving hij zijn geestelijke en intellectuele opvoeding. Hij leerde niet alleen de wetten van Mozes uit het hoofd, maar ook veel wat van de beroemde rabbijnen, ik noemde al Hillel, maar ook Shammai uit de wet hadden afgeleid. Honderden wetten en bepalingen van wat je als Jood wel en niet mocht doen, werden door Saulus bestudeerd en geleerd. En hij zegt het dan ook, ik werd opgevoed volgens de strenge opvattingen van de voorvaderlijke wetten. Hij was thuis in al de toelichtingen die de rabbijnen gegeven hadden op de wetten en alle bepalingen die ze daarbij gemaakt had. Hij zegt, ik zat aan de voeten van Gamaliel. En dat was ook letterlijk zo. Het was in die dagen gebruikt dat de leerlingen op de grond zaten en de meester op een stoel voor hen, boven hen. En op deze wijze werd ook het respect voor de leermeester uitgedrukt. En dat maar even terzijde, ook voor onze jonge mensen, voor onze kinderen. Laat dat ook altijd bij jullie zo mogen zijn, dat er een diep respect is voor de meester en de juffrouw. Dat je hen gehoorzaamt en dat je ook, net als Saulus, luisteren mag en hun woorden indrinken. Jonge mensen, ook voor onze docenten. Ook al zijn ze misschien feilbare mensen, zeker, zal het nodig ook op onze docenten zijn af te dingen. Mensenkinderen, maar zit aan hun voeten. Dat wil zeggen, betoon respect voor degenen die over je gesteld zijn en je met de liefde van hun hart willen onderwijzen. Saulus, hij behoorde dus tot de geestelijke elite rondom Gamaliel. Hij viel op door zijn fanatieke ijver voor de Joodse traditie. Maar het is bij Saulus niet alleen bij leren gebleven. Hij gaat het ook in de praktijk brengen. Hij wordt een hartstochtelijke ijveraar voor God en zijn zaak. Hij is bijzonder nauwgezet in het onderhouden van Gods wet en in de overleveringen van de Vader. Hij mag ervan schrijven in Filippenzen 3. Naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Zo leeft Saulus. Onberispelijk. Er was niemand in Jeruzalem die maar één vinger op Saulus kon leggen. Heel zijn leven was in overeenstemming met de wet en de voorvaderlijke tradities. Gemeente, je zou er toch bijna jaloers op worden. Ouders, zou je niet zo'n jongen willen hebben? Maar wat zegt Paulus zelf? Als hij erop terugziet, dan schrijft hij iets heel opmerkelijks. Wat zegt hij? En zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Ik hoor een jongen zeggen, nou begrijp ik het niet. Als je zo naar de wet geleefd hebt, dat je van jezelf zegt, en ik was onberispelijk. En nu, door de Heilige Geest verlicht, zeg je van die tijd, en zonder de wet leefde ik niet. Dat begrijp ik niet. Maar wat bedoelt Paulus? Als hij dat van zichzelf zegt. Wel, hij zegt, in mijn gedachten meende ik dat ik levend was. Meende ik dat ik een kind van God was. Ik geloofde dat ik rechtvaardig was. En dat God mij wel in genade zou aanzien. Ik rustte op mijn wetsbetrachting. Ik kon het met de rijke jongeling zeggen, wat ontbreekt mij nog? Wel, zegt hij, alles. Want ik leefde ten diepste zonder de wet. Ik verstond de wet niet zoals Christus die ons leert. Namelijk dat de inhoud van de wet is God lief te hebben boven alles. En de naaste als mijzelf. En dat ontbrak. En zo leefde ik ten diepste zonder de wet. Zonder de uitlegger van de wet. Jezus Christus. Zo leefde ik. Ik was een man, rein in eigen oog, maar verdoemelijk voor God. Arme Saulus, hij leefde zonder Christus. Mijn geliefde gemeente, daarin zien wij ons allerbeeld. Ook wij zijn met Saulus alleszins godsdienstig. We leven trouw met de gemeente mee. We bezoeken trouw de kerkdiensten. Ach, er valt eigenlijk zo weinig op ons aan te merken. We zijn eigenlijk hele vrome, nette kerkmensen. Dat is ons beeld van natuur. Als een Saulus. Zonder Christus. Zonder wet. Leefde ik eertijds. God geven dat u en ik en jullie het vandaag zien voor het eerst. En het opnieuw zien in de terugleiding. Zoals ook Saulus het van zijn eigen leven tot schuld en schaamte moest bekennen. Zonder Christus. Maar dan hoort hij plotseling in de synagoge waar hij komt van Christus. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Saulus strijdt tegen Christus. Want op een zeker moment als hij in een van de synagogen is. En hij kwam daar zeker in de synagogen van de Siliciërs. Waar zij kwamen bij elkaar die hun wortels hadden in die provincie Cilicië. Daar komt een man vol des Heiligen Geestes. En die gaat daar in hun synagogen verkondigen dat Jezus is de Messias. En ongetwijfeld heeft ook deze ijverige en fanatieke Saulus meegedaan in het debat met deze nieuwe prediker. Die daar het evangelie van Christus verkondigt. En u begrijpt allemaal wel wie het is die daar in hun synagogen komt. Het is Stefanus. Maar zelfs ook Saulus en al de anderen die erbij zijn. Ze kunnen hem met al hun wijsheid die ze van Gamaliel hebben opgedaan niet weerleggen. Hij toont het onfeilbaar aan uit het woord dat Jezus is de Christus. En dat hij moest lijden en sterven. En alzo ingaan in het koninkrijk om zondaren zalig te maken. Wat moet dat geweest zijn voor die fanatieke ijveraar Saulus. Dat hij met al zijn kennis van de wet en de voorvaderlijke overleggingen deze man niet kan weerleggen. En gemeente, het is niet te veel gezegd, denk ik. Dat wat een verklaarder opmerkt terecht is, dat Saulus misschien wel behoord heeft bij degenen die dan tenslotte hun toevlucht nemen tot het inschakelen van valse getuigen, om uiteindelijk toch Stefanus het zwijgen op te leggen. Want wanneer we nauwkeurig de geschiedenis bestuderen, dan treffen we immers Saulus aan bij die steniging van Stefanus en dan staat er zo heel nadrukkelijk vermeld dat hij de mantels droeg van de getuigen. Is dat niet een aanwijzing van zijn band met die valse getuigen? Ook dan wordt er in het 8e hoofdstuk heel nadrukkelijk vervolgens nog opgewezen. En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood. Het is naar het genoegen van Saulus. Hij heeft er een behagen in. Het verblijdt hem als hij daar Stefanus ziet vermoord worden. Want dat betekent dat woord. Een welbehagen aan zijn dood. Eigenlijk staat er aan die moordpartij. Daar had Saulus nou genoegen in. En gemeente, met het sterven van Stefanus, de marteldood van Stefanus, komt er een nieuwe periode in het leven van de jonge christengemeente. Want de moord op Stefanus wordt het startpunt voor de christenvervolging. Er ontstaan vanaf dat moment zware vervolging tegen de gemeente. En de aanstichter achter die vervolgingen, dat is Saulus. Want zo lezen we het met elkaar. En Saulus verwoestte de gemeente. En het woord dat hier gebruikt wordt, dat duidt op een woord dat hij dat voortdurend doet. Met een niet aflatende ijver en fanatisme vervolgt hij de gemeente. Tot nu toe hadden zij eigenlijk heel weinig last van die vervolging. Eigenlijk trad het Sanhedrin alleen maar op als er onrust kwam op het tempelplein. En verder lieten zij eigenlijk die jonge christengemeente met rust. Maar nu gaat het veranderen. Nu door deze jonge fanatieke ijveraar, Saulus, komen ze te maken te krijgen met vervolgingen. Heftige vervolgingen. Het is deze jonge Saulus die naar het Sanhedrin gaat en zegt, dit kunnen wij niet langer dulden. Allen die de naam van Jezus aanroepen, die moeten net als Stefanus sterven. En dan weer iets opmerkelijks. Deze jonge Saulus gaat daarin veel verder dan zijn wijze leraar Gamaliel. Want jonge mensen, wat had Gamaliel een paar hoofdstukken daarvoor gezegd? Toen het ook ging over de Heer Jezus en zijn volgelingen. Toen had deze Gamaliel hele wijze woorden gesproken. Hij had tegen het Sanhedrin gezegd, houd af van deze mensen en laat ze gaan. Want indien deze raad of dit werk uit mensen is, zo zal het gebroken worden. Maar indien het uit God is, zo kunt ge dat niet breken. Omdat gij niet misschien bevonden worden ook tegen God te strijden. Dat zei Gamaliel. Maar die wijze woorden sloeg Saulus in de wind. Hij zou wel strijden en hij zou ze wel vervolgen. Daar zie je iets van die jeugdige overmoed. Wij weten het beter dan de oude wijzen. En dan denk ik ook aan de geschiedenis van Rehabiam. Daar had je het ook. Daar zeiden de oude wijzen, kalm aan, Rehabiam, doe nou eens rustig aan. Nee, zeiden de jongeren, nog meer. En ook daar ligt voor ons jonge mensen ook weer zo'n les in. Wat kunnen wij het in onze jeugdige overmoed zo vaak zeggen, ach onze ouders, wat weten zij nou? Wij staan toch in deze tijd. Mijn vader en moeder zijn eigenlijk niet meer van deze tijd. Ik weet het eigenlijk veel beter. Laten wij ook uit deze geschiedenis die les leren. Rehabiam heeft heel zijn leven de gevolgen ondervonden van het eigenwijs luisteren naar de jongeren en het in de wind slaan van de raad der ouden. En Saulus, wel heel in het bijzonder. Wat heeft hij het tot op het laatst van zijn leven moeten bewenen? Ik heb de gemeente Gods vervolgd. Ik heb tegen Christus gestreden. Gewaarschuwd door mijn wijze leermeester ben ik mijn eigen weg gegaan. En Saulus, hij heeft een hele strategie uitgezet. Als je zo de geschiedenis leest, dan zie je dat hij naar het Sanhedrin gegaan is. En als het ware is hij gekomen met een actieplan. Hij zegt, ik zal jullie vertellen wat wij moeten doen om die sekte van Jezus uit te roeien. En hij heeft 4 punten. In de eerste plaats zegt hij, denk erom, we moeten ze niet meer laten vergaderen. Verstoor hun bijeenkomsten, waar ze samenkomen om te zingen en te bidden en te luisteren naar het woord en samen de liefdesmaaltijd te gebruiken. Die moet je verstoren. En zo lezen wij dat ook, dat hij gaat in de huizen, trekkende de mannen en de vrouwen. Hij verstoort hun bijeenkomst, hij jaagt ze uiteen en neemt mensen gevangen. En in de tweede plaats zegt hij, je moet ze ook individueel aanpakken. En hij zegt, je moet ze brengen tot het lasteren van de naam van Jezus. En hij zegt, daar moet je al de middelen die je hebt voor gebruiken. Hij zegt, als je ze in de gevangenis hebt, hij zegt, martel ze. Martel ze. Zet hun het mes op de keel, opdat ze de naam van Jezus zullen vloeken. Hij schrijft het later, Saulus. Ik heb hen dikwijls gestraft en gedwongen te lasteren. In de derde plaats is zijn strategie om niet alleen in Jeruzalem de vervolgingen te laten losbarsten. Nee, zegt hij, we moeten dat overal doen waar synagogen zijn. Hij zal het later tegen Agrippa vertellen en hij zegt, ik ben gegaan tot in alle synagogen. Niet alleen in Jeruzalem, maar ook in de omliggende plaatsen. Overal waar die christenen in onze synagogen komen, moeten wij ze tegenhouden en de mond snoeren. En uiteindelijk zijn 4e plan is dat we dat ook moeten doen tot zelfs buiten de landsgrenzen van Palestina. Want wat was er gebeurd? Vanwege die vervolgingen waren de mensen gevlucht. En ze waren de landsgrens overgegaan om te ontkomen aan deze wrede tiran. Ze waren naar Damascus gevlucht en andere plaatsen. Maar daarin kon je ook zien dat het levende kinderen van God waren. Want ze konden daar niet over zwijgen. En ook over de landsgrenzen heen werd het woord van de Christus verkondigd. Van die ene naam. En zo heeft ook Saulus gezegd, laten wij ook daar die sekte van Jezus vervolgen. Hij wist het wel. Het bloed der martelaren. Het is immers het zaad van de kerk. En dat kan Saulus niet dulden. En daarom gaat hij ook naar de overheid. En hij zegt, geef mij toch brieven. Geef mij schriftelijke volmachten. Dat ik ook in het buitenland, in de synagogen, mensen mag vastgrijpen en ze als gevangenen mee naar Jeruzalem nemen, om door u, o Sanhedrin, veroordeeld te worden. Het blijkt uit een van de apocryfe boeken, 1 Maccabeus 15, dat de hoge priesters in die dagen van de Romeinen de bevoegdheid hadden gekregen om uitlevering te eisen van gevluchte misdadigers, om die dan ook in Jeruzalem naar de eigen Joodse wetten te veroordelen. En van dat voorrecht wil ook Saulus gebruik maken. Hij zegt, geef mij ook die bevoegdheid om die misdadigers terug te halen en hier te veroordelen. En dan moet u eens luisteren. Wat een heerlijk getuigenis Paulus geeft van die mensen. Hoe noemt hij hen? Hij zegt in vers 2 van hoofdstuk 9... opdat zo hij enige die van die weg waren vond. Prachtige uitdrukking voor Gods kinderen, voor de christengemeente. Die van die weg waren. En welke weg bedoelt Saulus dan? Wel, die weg achter Jezus aan. Die weg ten leven. Die mensen die op weg waren naar dat hemels koninkrijk daarboven. Wat een getuigenis. Mogen ze u ook zo kennen in Middelharnis? Zeggen ze het ook, dat zijn de mensen van die weg. Die weg achter Jezus. Die smalle weg ten leven. Dat mocht gelden van de christenen van die dagen, die van die weg waren, achter Jezus aan. Dat was het plan en dat voerde hij uit met toestemming van het Sanhedrin. En het is alsof de Heilige Geest het samenvat, dat werk van Saulus. En dan lezen we het in één regel. En Saulus blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren. Gemeente, wilt u weten wat dat nou betekent? Onze kanttekenaren zeggen van dat blazen, dat hij het deed als een roofdier, als een leeuw, als een beer, om mensen te verscheuren. Mag ik het eens heel dichtbij brengen, naar de dag van vandaag, dat u misschien iets beseft wat dat geweest is voor de christengemeente van die dag en wat het tot op vandaag betekent. Ik lees u een gedeelte voor wat ik van de week nog las in het krantje van de ondergrondse kerk. In Nigeria bevindt zich een van de grootste moslimbevolkingen ter wereld. Radicale moslims in het noorden willen politieke controle over dit gebied bereiken. En ze forceren daar de invoering van de sharia. U weet wel, dat is de islamitische wetgeving. En ze willen dan ook die regio zuiveren van de christenen. En hierdoor krijgen de christenen te maken met vervolging en geweld. En over die vervolging vertelt Monica Moussa. En terwijl haar gedachten teruggaan naar 11 mei 2004, heeft ze handen wringend een zaddoek vast. Ze kan nog steeds de stem van haar man horen. Het was de laatste dag dat ze hem levend zag. Heb je het niet gehoord? Zo klonk zijn stem tegen haar. Er is oproer uitgebroken in de stad Jos. En moslims vanuit de provincie Kano zoeken vergelding. Pak je spullen en neem de kinderen mee. Monica dept met een zaddoek haar tranen. Als ze nog terugdenkt aan de dag wat er toen gebeurde. Ik ging naar buiten. Ik rende met mijn kinderen voor mijn leven. Achterna gezeten door moslims met messen en stokken. Groepen moslims zaten achter ons aan. En als je niet hard genoeg rende, vermoorden ze je en staken ze je in brand. Monica zelf weet met haar twee kinderen te ontkomen en ze verbergt zich in het bos tot het geweld voorbij is. 5 jaar later is de diepe emotie nog zichtbaar. Als Monica vertelt wat ze van de buren hoorde over de dood van haar man. Ze hakten hem in stukken en lieten zijn lichaam op straat liggen. Daarna gingen ze ons huis binnen en namen al onze bezittingen mee. Ze gooiden die op het lichaam van mijn man, legden ook een kruis op hem en staken alles in brand. Gemeente, dat is een vertaling naar onze dagen van de woorden die we lezen. En Saulus blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren. En Saulus, hij zal er ook later van zeggen. Ik was een godslasteraar, een vervolger, een verdrukker, een vreselijke bruut. Maar wat een wonder, als we dan ook van deze vrouw van Monica mogen horen dat ze als moeder haar kinderen nog iedere dag op het hart drukt, dat ondanks het grote verdriet de Heere nog steeds voor hen zorgt en hij het was die hen beschermde. Ik vertel hen dat ondanks dat mijn man er niet meer is, God de wacht over ons houdt. En ik zeg het tegen mijn kinderen, blijf dicht bij de Heere en geloof dat hij een voleinder van het geloof is. Dan komt het. Ik bid ook elke dag dat de Heere de ogen van de moordenaars van mijn man opent en dat ze zien mogen wat ze verkeerd hebben gedaan. Ik bid dat God hen wil aanraken en dat ze hun zonde belijden en geloven in de Heer Jezus Christus. Dat is wat ik doe en wat de Bijbel me leert, zegt Monica. En geliefde, daarin zien wij dat de God van Stefanus ook vandaag nog leeft. En dat hij ook nu nog het gebed geeft in het hart van de vervolgde kerk voor hun vervolgers, opdat ze nog tot bekering mogen komen. En dat gebed wordt verhoord. En dat gebed is verhoord in het leven van Saulus. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Saulus' ontmoeting met Christus. Saulus, hij ontvangt de begeerde brieven. En hij neemt een aantal medewerkers, we zouden zeggen een arrestatieteam, mee. En ze trekken samen op naar Damascus. Een reis van ongeveer 5 dagen. En het is weer die tomeloze ijver en die verterende hartstocht die hem ook nu weer drijft. Het is omstreeks de middag. En Saulus, hij ziet de muren van Damascus al voor hem. Haha, daar komen de poorten in zicht. Nog even en hij zal er weer nieuwe gijzelaars mogen grijpen en ze mee mogen nemen. En er is vrees in de gemeente van Damascus. Want ze hebben het gehoord dat Saulus van Tarsus in aankomst is. En wat zal er een vrees ook in het hart zijn? Ze houden hun hart vast. Zijn ze dan zelfs hier in het buitenland niet veilig? Wat zal zijn komst voor ons betekenen? En in het hart van Saulus leefde de gedachte: niets kan mij tegenhouden om deze sekte van Jezus uit te roeien, die gehate christenen. En hij is zo fanatiek, Saulus, dat hij zelfs op de middag doorgaat. Terwijl iedereen rust houdt om deze tijd, gaat Saulus door. Niets kan hem hinderen, zelfs niet de brandende zon. Niets, Saulus. Luther zegt het. God laat zijn kinderen wel zinken, maar niet verdrinken. Saulus, hij meent nog even en hij zal de hele sekte van Jezus uitgeroeid hebben. En daar verschijnt plotseling een licht uit de hemel. En het omschijnt hem en al zijn medewerkers. Totaal onverwacht, haastelijk, zo lezen wij. Niemand had erop gerekend. Het is een niet te ontkomen licht, want het omschijnt hen van voren en van achteren opzij. Overal is dat licht helderder dan de zon, want die stond op het hoogtepunt te branden. En daarom is het een hemelslicht dat al het andere licht in de schaduw stelt, om het zo te zeggen. Een verblindend licht, zo heerlijk en vol majesteit, dat het Saulus van schrik op de grond doet vallen. Als door de bliksem getroffen, zo staat het er eigenlijk letterlijk, een licht bliksende om hem heen. Een teken van Gods aanwezigheid. Dat zien wij meermalen in de schrift, dat de Heere zich door zulk een licht openbaart. En dan kan het niet anders dan dat je als een dode neervalt. Zoals ook eenmaal Ezechiël, toen hij dat licht zag van de Heere, neerviel. En de wachters, toen ze de engelen zagen, werden als doden. En toen Johannes op Patmos Jezus ontmoette, viel hij als dood aan zijn voeten. En zo komt de Heer Jezus tot deze Saulus. Hij die mensen gaat arresteren, wordt nu zelf door God gearresteerd. En daar klinkt een stem uit de hemel. Saul, wat vervolgt gij mij? Daar spreekt de koning van de kerk tot hem. Shaul in het Hebreeuws, de taal van zijn kinderjaren. Ontferming. De Heere komt zo dichtbij. Shaul, waarom vervolg je mij? Saul, waarom vervolg je mij? Want je vervolgt ten diepste niet mijn kinderen. Je vervolgt niet die jonge christengemeente, maar je vervolgt mij. En Saulus, in het licht en door die stem beseft: dit is geen mensenstem, maar dit is de stem van de Heer. En hij roept het uit. Heere, wie zijt gij? Wie bent u? En dan zegt hij het. Ik ben Jezus, dien gij vervolgt. Saul, ik ben die Jezus, waarvan jij meent dat ik een bedrieger ben. Ik ben Jezus, waarvan gij denkt dat ik ben een verachter van de wet van Mozes. Ik ben Jezus, die gij dood waant, maar ik leef. Saul, ik ben Jezus, de opgestane. Ik ben Jezus, waarvan Stefanus getuigde dat ik sta aan de rechterhand van mijn vader. Lieve gemeente, wat een wonder dat de levende God tot zulk een mens gaat spreken, tot zo'n hater van God en van zijn woord, hem niet laat gaan in die brede weg, maar dat hij hem tegenkomt te houden. En wat tekent dan ons het woord heel eerlijk, hoe de Heer een mens vindt. Hij vindt geen vroom bekeerd mens, maar hij vindt iemand die blazend en dreigend is van vijandschap tegen de Heer Jezus. Hij vindt mensen die vroom zijn in eigen oog, maar ondertussen een welbehagen hebben in de dood van de vromen. Mensen die dreigend en blazend zijn van vijandschap en ondertussen vroom de offers brengen. Zulke mensen vindt God. Die ontmoet hij. Die arresteert hij. Die zet hij stil op hun levensweg. En hoe doet de Heere dat? Wel door te spreken in hun hart. Door hen bij hun naam te noemen. En hen voor zijn rechterstoel te dagen. En hen hun de zonden voor ogen te stellen. Saul, Saul. Zo doet de Heere dat ook vandaag nog. Hij noemt je bij je naam. Hij zegt het tegen je. Adams kind. Kind dat van mij afgevallen is. Zondaar. Goddeloze. Afvoereerder. Heb je zo wel eens het woord van God gelezen? Dat God je naam ging noemen. Heb je zo wel eens in de kerk gezeten? Dat je voelde, God noemt mij. Hij heeft het tegen mij. Dat is mijn naam. Zondaar. En dan gaat de Heer ook die zonden voor ogen stellen. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En dat geldt ook van een gearresteerde zondaar. Wat verzet je tegen mij en mijn genade? Wat vervolgt gij mij? Dat is wat de Heilige Geest doet, overtuigen van zonden. Dat wij niet in Christus geloven. Hij ontmaskert ons het ongeloof dat er in ons diepe hart wortelt. Dat verzet tegen zalig worden door genade alleen. Dat alleen het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Dat evangelie. Dat evangelie. Van vrije genade, dat wekt in het hart van een vroom mens immers altijd verzet op. En daarom is het zo nodig dat Gods geest ons daar aan ontdekt. Dat het Gods geest is die ons tegenhoudt en ons niet door laat gaan in onze eigen vrome gerechtigheid. Maar dat hij ons stilzet en ons bij onze naam noemt en zegt zondaar. Waarom gaat gij door met zondigen in je verzet tegen mij? En waar komt het nou op aan? Wel gemeente, dat u en ik vanmorgen buigen. Buigen met Saulus. Want het staat er zo opmerkelijk. U moet het thuis maar eens lezen. De enigste die op de grond valt is Saulus. Want van de andere staat en zij stonden. En daar heb je het verschil. Het eeuwigheidsverschil. Gemeente, ben je wel eens op de grond gevallen. Geestelijk, maar misschien ook wel eens letterlijk op de grond gevallen voor God. Dat je zegt, Heere, wie zijt gij? Ik ben Jezus. Jezus, die je nou altijd terzijde gesteld hebt, omdat je zalig wilde worden op je eigen voorwaarden en op je eigen werken. Dat het dan vanmorgen zo mag zijn, dat we die stem gaan verstaan, die ook die vrome Metjeen in zijn eertijds ging verstaan, toen hij ook nog vroom in eigen ogen was, maar toen hij ging zien dat het zijn zonden waren die de beker van Christus lijden gevuld hebben. Dat het vanwege zijn zonden was dat Christus de doornenkroon moest dragen. Wat leest hij? En God geef het gemeente dat we het vanmorgen allemaal voor het eerst of bij vernieuwing weer inleven. Maar toen Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn ziel de vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Toen werd mijn deugd een wegwerpelijk kleed. En dat zag Saulus in één ogenblik. Al zijn ijver, al zijn hartstocht, al zijn inzet voor God en zijn wet. Het was enkel een wegwerpelijk kleed. Wat is dan een wonder dat God vanmorgen zulke mensen stil wil zetten. Zulke mensen roept. Zulke mensen stil wil zetten. Gemeente, dan kan het vanmorgen voor ons allemaal. Als we vanmorgen met Saulus buigen en zeggen, o God, dat is ook mijn leven geweest. Een leven zonder Christus. Ja, Heere, bij ontdekkend licht zie ik ook dat mijn leven was een strijd met Christus. Want gemeente, als je hem vandaag niet ziet, zoals Saulus hem zag, eenmaal komt de dag dat u hem zien zult. Maar dan is het te laat. Dan zul je het uitroepen. Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Want de grote dag van zijn toren is gekomen. Wie kan dan bestaan? God verhoede dat u hem dan voor het eerst zou zien. God geven dat u met Saulus, met Metjene, nu, heden, voor hem buigt. En dat die heilige vrees ook in uw hart wordt gewekt. Opdat u ook met Metjene mag zeggen, toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Amen. Wij zoeken samen opnieuw het aangezicht van de Heere. Heere, wat is dat een wonder, dat u een mens niet doorlaat hollen, zoals u Saulus niet hebt doorlaten gaan. Maar u bent hem tegengekomen, u hebt hem gearresteerd, het licht omscheen hem, en in dat licht zag hij u, uw heiligheid, en toen werd al zijn deugd een wegwerpelijk kleed. Hij kon voor u niet meer bestaan. Hij moest alles kwijtraken. En het uitroepen, wie zijt gij, Heere? En wat is het dan een wonder dat u zich komt openbaren. Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Een oordeel, zijn zonden blootgelegd, maar ook een prediking. Ik ben gekomen, Saulus, ook voor jou. Heere, geef dat we verlangen mogen om ook volgende week die prediking weer verder te horen. Hoe gij u bekend komt te maken aan Saulus als Jezus, de zaligmaker. Dat we dan ook zo tot u zouden vluchten. Zoals ik eenmaal met Janet zei toen. Toen alles afgesneden werd. Toen mijn gans alle hoop ontviel. Daar zorgde gij voor mijn ziel. Laat dat wonder mogen gebeuren vanmorgen, vanmiddag, vanavond, de komende week. Dat gij gearresteerde zondaren neerwerpend op het veld van eigen eer verloren doet gaan om het leven te vinden in een ander. Heren, we mogen dat ook vanavond weer gaan horen. Hoe gij nu opgestaan, Heren, ook ten hemel zijt gevaren. En hoe gij daar zijt ten goede voor uw kerk. Hoe dan verlangen we er ook naar. Om dat ook te mogen horen. Is hij ook voor mij in de hemel? En waarom is hij daar voor mij? Wil zo bij ons zijn. Vergeef al onze zonden ook van vanmorgen. Ga met ons mee naar huis. Geef ook dat het woord met ons mee mag gaan. Dat het niet weggepikt wordt door de vogelen. Maar dat het zijn kracht mag doen. Door uw geest. In ons aller hart. Wij bidden u dat om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij tenslotte met elkaar uit Psalm 45, het derde vers. Uw pijlen fel van uw boog zijn scherp en doen gehele volken beven. 45 en daarvan het derde vers. Lieve gemeente, ga dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijne vrede. Amen.